Dit is Flevoland.
Met Esther Dijkstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen, het is woensdag 28 juni. Leuk dat je luistert. Het voetbalseizoen gaat weer van start. 13 augustus voor Almere City FC. Spannend, want hun eerste treffen in de Eredivisie is thuis tegen FC Twente. En zometeen hoor je daar meer over.
En wat vinden de leden van de ChristenUnie van de samenwerking van hun partij met de PVV? Er is over gestemd in een geheime vergadering, ergens op een industrieterrein in Almere stad.
Zo?
Ja, en wij hebben straks de uitslag.
De profvoetballers van Almere City FC spelen hun allereerste wedstrijd in de Eredivisie op zondag 13 augustus thuis tegen FC Twente.
Dat bleek gisteravond nadat de eerste speelronde van het concept competitieschema van de KNVB onverwacht bekend werd. Verslaggever Martijn de Grote over die debuutwedstrijd van de Almeerders op het hoogste niveau.
Goedemiddag Almere!
Het concept Eredivisie-programma zou pas vanmorgen bekendgemaakt gaan worden. Maar gisteravond was daar opeens al het programma voor de eerste speelronde van het seizoen 2023-2024 in de Eredivisie. Voor Almere City moet dat natuurlijk een heel bijzonder seizoen worden. Want ze debuteren na 18 jaar betaald voetbal eindelijk op het allerhoogste niveau. Nadat ze in de finale van de play-offs te sterk bleken voor FC Emmen. Lang verwachte debuut gaat dus plaatsvinden in Almere op zondag 13 augustus. En dat is al heel mooi natuurlijk. Debuteren met een thuiswedstrijd. En dan ook nog eens tegen een aansprekende tegenstander als FC Twente. De aftrap in het Jammerstadion is die zondag 13 augustus om 16:45 middags. FC Twente dus de allereerste tegenstander voor de Almeerders op het hoogste niveau. En dus kan Almere City direct de borst gaan nat maken. Want FC Twente is een absolute topploeg. Een paar seizoenen geleden speelden de Tukkers nog in de keukenkampioendivisie. Maar dat is nu allemaal anders. Het afgelopen seizoen wist de club onder trainer Ron Jans knap als vijfde te eindigen. Achterkampioen Feyenoord, PSV, Ajax en AZ. Almere City begint overigens pas op maandag 10 juli aan de voorbereiding op het debuutseizoen in de Eredivisie. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de ploeg pas klaar was met het afgelopen seizoen op die gedenkwaardige 11 juni. Korte voorbereiding dus, een maandje vakantie. En dan zal het dus op 13 augustus een FC Twente aantreffen dat dan al weken in voorbereiding is geweest en al hele belangrijke wedstrijden in de benen heeft dan. Want de Tukkers spelen namelijk eind juli en begin augustus in de tweede ronde van de voorronde van de Conference League tegen het Zweedse Hammarby. FC Twente staat komend seizoen onder leiding van een nieuwe trainer na het vertrek van Ron Jans. Jozef Oosting is overgekomen van RKC Waalwijk. Hij neemt het stokje dus over van Jans en neemt vanuit Waalwijk ook onder andere assistent Sander Duits mee, die in het verleden jaren de aanvoerder was van Omniworld, de voorloper van Almere City. Mooi affiche dus voor het debuut van Almere City in de Eredivisie op dus die zondag 13 augustus om 16:45 's middags. En het volledige programma van de Eredivisie wordt in de loop van deze morgen gepubliceerd door de KNVB. En dan weten we dus ook wanneer Almere City mag gaan aantreden tegen die absolute topploegen zoals Feyenoord, Ajax en PSV.
Leden van de ChristenUnie in Flevoland hebben gisteravond met elkaar gesproken over de samenwerking met de PVV. Anderhalve week geleden tekende fractievoorzitter Harold Hofstra een coalitieakkoord met BBB, VVD, SGP en dus de PVV. En over die laatste partij is binnen de ChristenUnie discussie ontstaan.
Tijdens een besloten ledenvergadering op een industrieterrein in Almere stad dienden 17 kritische leden een motie in. Een van hen is Hans van Dijk, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Almere.
Nou, vanavond is besproken de keuze die de fractie heeft gedaan in Flevoland om deel te nemen aan de nieuwe coalitie met een groot aantal andere partijen, waaronder de PVV. En daarvan heeft de fractie zeg maar verteld waarom ze bepaalde keuze hebben gemaakt. Dat is uitvoerig met elkaar besproken. En uiteindelijk is een motie in stemming gebracht waarvan ik mede-ondertekenaar was. Waarin staat dat een deel van de leden teleurgesteld is in deze keuze. En die is aangenomen.
Een deel van de leden, dat is wel opvallend, hè?
Nou ja, kijk, ik ga ervan uit dat het nooit 100% is. Over dit soort moties zal je nooit 100% consensus hebben. Dus ik denk dat het ook een goed signaal is dat het duidelijk staat dat een deel van de leden, en deze motie is vanavond ook met een meerderheid aangenomen, ik denk dat dat een heel duidelijk signaal is.
Ja, Van Dijk is dus tevreden over die uitkomst. Andere leden hadden meer van de avond verwacht, onder wie partijlid Efrem Hart.
Ik vind het jammer dat de fractie aangeeft dat ze de weerstand hebben gezien. Maar dat eigenlijk intern verder heel weinig meer hebben gedaan tot eigenlijk niets meer hebben gedaan.
Wat betekent dat voor jou als lid?
Dat ik teleurgesteld ben in de fractie Flevoland. En ik heb ook al eerder gezegd dat ik mijn vertrouwen in de fractie eigenlijk opzeg. Omdat ze die weerstand compleet hebben genegeerd.
Toch staat de fractie vrij om te kiezen met wie zij een samenwerking aangaat. Voor fractievoorzitter Harold Hofstra is de motie geen reden tot zorg.
Nou, de leden hebben vooral een motie aangenomen waarin wordt gezegd: blijf met elkaar in gesprekken. We gaan met elkaar ook in gesprek. Een deel van de leden heeft inderdaad wel zijn zorgen ook geuit en daarbij ook zijn teleurstelling gehad. Maar ook een deel van de leden heeft heel nadrukkelijk gezegd: wij staan hier gewoon ook achter. Wij vinden dat dit een goede ontwikkeling is en een goede stap is. En met beide leden, beide groepen leden, dus daar blijven we mee in gesprek.
Toch zijn er dus een deel van de leden maken zich zorgen. Wat gaat u daarmee doen?
Nee, maar die zorgen die hebben we ook al betrokken natuurlijk bij de onderhandelingen. Niet voor niets hebben we een aantal kernwaarden met elkaar afgesproken, maar we een aantal goede afspraken ook hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over het feit dat je mag zijn wie je wil zijn, dat je mag geloven wat je wil geloven. Dus ja, die hebben we daarmee gewoon in een coalitieakkoord hebben we die gewoon inderdaad ook ondervangen.
Toch is het merendeel van de leden die toch wel zo'n motie aanneemt, dat kan u niet in de koude kleren gaan zitten.
Nee, maar goed, volgens mij was het was redelijk 50-50 hè, qua leden in dat opzicht. Dus het was niet afgetekend of iets dergelijks. Maar nogmaals, volgens mij was de gedachte ook bij alle leden, en ook dat was ook de aard van het gesprek ook vanavond: laten we met elkaar in gesprek blijven. Laten we ook met elkaar als ChristenUnie-partij een partij zijn die ook het verschil kan maken. Nou, en dat willen we ook de komende 4 jaar in Flevoland doen.
Ja, dus de coalitie met zowel ChristenUnie als PVV kan wat hem betreft gewoon van start gaan. Harold Hofstra was dat.
Zit eens even te kijken in de agenda. Die officiële beëdiging, of ja, hoe zeg je zoiets? De benoeming van de gedeputeerde.
Ja.
Dat is morgenavond om 7:00 in het provinciehuis. 6 gedeputeerden gaan daar van start. Dat zijn allemaal mannen, val mij op.
Jij vindt daar iets van?
Nou, ik denk als de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat,
ja,
zou het daar toch ook moeten
had
kunnen.
Had anders gekund.
Ja, maar nou, dat is niet het geval.
Gisteravond zijn de plannen voor een nieuwe autoweg in de regio van Urk naar Tollebeek besproken. De nieuwe weg moet het verkeer beter laten doorstromen. Nu nog is de Domineesweg de belangrijkste verbindingsweg tussen de snelweg, de A6, en Urk. En die wordt dus met de dag drukker.
Tijdens een informatiebijeenkomst van de provincie zijn de mogelijke routes van de nieuwe weg besproken. Enkele tientallen mensen kwamen daarop af en die hebben zo hun eigen voorkeur.
Nou, de voorkeur heeft de lange route rechtstreeks eigenlijk van de A6. En dat die ook meteen Espel ontsluit.
Er valt wat te kiezen. Feit is dat er een oplossing moet komen voor die eeuwig drukke Domineesweg. Voor velen een doorn in het oog.
Nou, dat ik 's morgens bijna niet wegkom om tegen achten. Omdat er zoveel verkeer heen en weer gaat dat ik er gewoon niet tussen kom. Dat ik ook wel eens gewoon naar de rotonde rijd. Dat ik denk van, dan moet ik daar maar en dan weer keren. Want dan moet ik inderdaad richting Emmeloord. 'S middags precies hetzelfde.
De reden voor de provincie om in te grijpen. Robert Rampen.
Het probleem op de Domineesweg is dat het steeds drukker begint te worden. En uiteindelijk in de toekomst, ontwikkeling die er in het gebied spelen, om dan een oplossing voor te zoeken.
Want Urk breidt uit met een nieuwbouwwijk. Het verkeer wordt sowieso drukker. Daarom is de provincie aan zet.
Een van de alternatieven is een nieuwe aansluiting te maken op de A6. Tussen afrit 13, dus bij de aansluiting Urk en de Ketelbrug. Het tweede alternatief is, wat ook het focusalternatief is, dat is het doortrekken vanaf de A6 en dan via de Domineesweg, aansluiting Urkenweg en dan door zeker naar Streekweg. Een korte alternatief is vanaf de A6 en dan via de Karel Dolmanweg en dan aansluiten op de Urkenweg.
Ook is er een variant om de Domineesweg te verbreden. Allemaal voorstellen waarvan één variant Gerrit Bijker totaal niet aanspreekt. Hij woont al 40 jaar aan de Urkenweg. En nu wordt gesproken over een mogelijke route vanaf de A6... dwars door de Urkenweg heen richting Espel. Gerrit woont in één van de 4 huizen die dan opeens behoorlijk in de weg staan.
Nou, een heel raar gevoel. Dat je hier weg moet, want waar moet je naartoe? Wij hebben altijd aan de buitenweg gewoond. Ja, dan moet je naar een dorp, wat ik maar nou. En dat is het laatste wat wij willen.
Maar voor de provincie is het duidelijk. Robert Rampen.
Er gaat sowieso iets gebeuren. Dat is ook nodig om in de toekomst Urk en de zuidwesthoek van het Oostpolder bereik te houden. En dan moet je denken aan Espel en Tollebeek. Die zijn natuurlijk ook volop aan het ontwikkelen. En als we niks zouden doen, dan zou inderdaad de veiligheid en de doorstroom steeds verder in het gedrang komen.
Nou, het is goed om inderdaad de meningen van iedereen nog eens weer te horen. Ja, jaren geleden zijn we ook al wel eens bij plannen geweest. En iedere keer verschuift het nog weer een beetje. Maar ik ben blij dat er nu dit alternatief komt. Want een jaar of 10 geleden was het maar... Domineesweg moet verbreed worden. Wij wonen aan de Domineesweg en dan zegt van, nou, dat is gewoon eigenlijk geen haalbare kaart.
Welke van de vier varianten het wordt, moet de komende jaren blijken. De provincie hoopt voor 2028 te beginnen met de bouw. En Gerrit Bijker van de Urkerweg volgt met interesse alle ontwikkelingen.
Ja, zeker, zeker. We zitten hier bovenop. We zitten altijd hoe het gebeurt, hoe het komt allemaal. En we laten het er gewoon op aankomen.
En misschien een goede uitkoopsom.
Ja, maar ja, goed, dat denken wij. Ik bedoel, wij hebben geen schulden meer. Wij denken, wat moeten wij met dat geld? En wij zijn tevreden.
Gewoon prettig leven.
Ja, prettig leven. Kijk, en dat is heel belangrijk.
Ja, Gerrit Bijker als laatste was dat. In een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.
En dan wat we gisteren hebben gemist op tv, Esther.
In Op 1 ging het over politieagent Mike Verstegen, die in 2019 uit het leven stapte. Volgens een onderzoekscommissie was hij uit zijn mentale evenwicht door fouten en nalatigheid binnen de politieorganisatie. Maar zo'n rapport opstellen is niet genoeg. Dat zei de stiefvader van de overleden agent gisteren in Op 1.
Het probleem wat wij zien is dat er eigenlijk, bedoel, er wordt nu excuses aangeboden. Er wordt niet doorgepakt. En dat betekent dat het leugenachtige gedrag, het misleiden, werkuitsluiting, grove
nalatigheid,
dat wordt geschaard onder, maar ze hadden wel goede intenties. Mm. En daarvoor doen we niks. Mm. En dat kan niet. Ik vind het een schandvlek voor de politie.
Ja, de stiefvader van de overleden agent was dat. Ook voorzitter van de politiebond Jan Struis vindt dat de organisatie moet veranderen.
Er moet een veilige werkomgeving komen waar mensen zich gesteund voelen en het vak centraal staat. En niet al dat rimram eromheen. En de Kamer vraagt er nu ook om. Ga nou eens echt aan de slag. Ja. Zodat het vooral veilig wordt voor de mensen. En erken recherche als vak.
Ja.
Recherche moet je niet managen. Okay. Op recherche mensen moet je leiding geven.
Dat was de televisie. Hoe was het intussen op de radio? Drugscrimineel Menka is gisteren veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij kreeg de straf voor invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab. Misdaadjournalist Vico Olling vertelde in Met het oog op morgen hoe K reageerde op zijn straf.
Ja, eigenlijk typisch Mink zou je kunnen zeggen. De rechter vroeg eerst aan hem van kunt u zich heeft u het goed, heeft u de zaak goed kunnen volgen? Zeker. En dan, dan staat hij op en dan loopt hij even naar zijn advocaat toe. En die bedankt hij dan. En nou ja, dan is even die blik van herkenning naar het publiek. En vervolgens is hij weg. Met een, eigenlijk alsof het een soort uitje is voor hem.
Ja, je bent wel ritmisch.
Zeker.
Groot feest bij SV Urk gistermiddag. Want na vele jaren plannen maken, overleggen, regelen en bijsturen.
Plannen maken.
Hetzelfde. Ging de bouw van het nieuwe clubgebouw er echt toch van start.
Oh, daar gaat het om dus. Ja. Veel belangstellenden waren naar Sportpark De Vormt op Urk gekomen om van dichtbij mee te maken dat de eerste paal er vakkundig werd ingejast door een van de jongste generatie.
Met een hoop kabaal sloeg de 9-jarige Jacke Koenen van Urk gisterenmiddag de eerste paal de grond in voor het nieuwe clubgebouw van voetbalvereniging SV Urk. Het slaan van die paal was volgens Jacke een fluitje van een cent.
Nou, gewoon op een knopje drukken.
Zo makkelijk?
Ja.
Had je het wel zeer gedaan?
Nee, nog nooit. Maar wel bij mijn vader eens een keer. Toen hij zijn nieuw bedrijf ging doen, was ik er ook bij.
De club groeit uit zijn voegen, zegt projectleider Rijn Brands. Het gebouw is daarom hard nodig.
Het wordt een gebouw van 82x15, 2 laags. En daar gaan we een aantal functies in brengen. Een grotere kantine, een grotere sponsorruimte, vergaderzalen, opleidingsruimtes, grote sanitairgroepen. Nou ja, kortom, alles wat een club nodig heeft, dat wordt dan in een factor 2.0 wordt dat erin gezet.
Het was tijd, hè, voor uitbreiding.
Ja, vooral de laatste jaren ging het echt hard. We zijn toen in 2018 begonnen met een soort prognose. Wat we dachten hoe groot de club zou groeien. Alleen dat is de laatste jaren zo onnoemelijk hard gegaan. De laatste jaren, je hoort het al, de laatste donderdag 100 leden erbij.
Het nieuwe pand kost 2,7 miljoen euro. 90% van dat geld is binnen.
Die laatste 10% gaan we met acties binnenhalen. Dus er moet nog een ton of 3 moeten komen. Maar goed, gezien het succes van acties in de afgelopen jaren zijn we daar niet bang voor.
Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het oude gebouw. Daar moet nog een besluit over komen. Maar Brands heeft wel een idee.
Persoonlijk denk ik dat de beste functie is kleedruimtes voor de dames. Want onze damesafdeling, meisjesafdeling groeit de laatste jaren ook echt hard. Daar hebben wij niet echt speciale kleedruimtes voor. Dus ja, dat wil je ook een beetje kunnen scheiden natuurlijk. En dat gebouw zou ideaal zijn om dat om te gaan bouwen. Maar goed, dat is nog even allemaal hypothetisch. Daar moeten we nog goed over nadenken.
Het nieuwe clubgebouw moet over een jaar klaar zijn.
Zo, en daar zijn nog heel wat palen voor nodig. De bijdrage was van Menno Hoeboer.
En dan de berichten van buiten Flevoland. We beginnen met grote bedragen, Esther.
Ja, op een veiling in Londen is gisteren een recordbedrag betaald voor een schilderij. Het gaat om het werk van de dame met de waaier van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt.
Selling there, ladies and gentlemen, the Klimt lady with the fan at £74 million. So, congratulations.
Ja, 74 miljoen pond dus, oftewel dik 86 miljoen euro. Wie de koper is, is niet bekend.
Ook vandaag rijden er de hele dag nog geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. De woordvoerder van ProRail vertelt wat het probleem is.
Bij Nijmegen ligt een spoorbrug. En het spoor dat over die brug loopt, moet met spoed gerepareerd worden. En daar werken we vannacht en morgen aan om zo snel mogelijk weer treinverkeer mogelijk te maken. Maar vandaag is daar dus geen treinverkeer mogelijk.
En gisteren moesten de treinen al langzaam over de brug rijden.
De Oekraïnse stad Kramatorsk is aangevallen met raketten. Dat gebeurde in een druk deel van de stad waar veel restaurants zitten. Er waren ook twee Nederlanders die friet bakken voor de inwoners.
Wij waren bij een aanslag. Een grote bom, ik weet niet, raket of wat dan ook, geen enkele bom. Zo hard. Wij zijn weg kunnen komen, maar er zijn zeker mensen dood. Kan niet anders.
Ja. De Oekraïnse autoriteiten hebben bevestigd dat er zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Tientallen mensen raakten gewond.
Oekraïnse vluchtelingen die willen studeren betalen komend schooljaar bij de meeste onderwijsinstellingen in Nederland het collegegeld voor niet-Europese studenten. Dat ligt rond de 10.000 euro. Kun je vandaag lezen in de Volkskrant. Betrokkenen vrezen dat het Oekraïners zo in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt om door te leren. Zo staat verder in de krant te lezen.
En dan nog breakdancer India Surji van 17 uit Den Haag heeft nu al geschiedenis geschreven. Ze gaat namens Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs. En daar staat volgend jaar voor het eerst breakdance op het programma. En terecht, vindt ze.
Het is echt een dans, maar daarnaast is het ook gewoon een sport. Het is super intens, je moet er hard voor werken. Ja, gewoon super sterk, super snel. Ja, daarnaast ook gewoon heel creatief. En ja, je creativiteit moet je er wel in kunnen doen, musicaliteit. Dus ja, je moet alles combineren. En daardoor is het wel een sport, maar ook zeker een dans.
Ja, de breakdancers gaan op de Spelen tegen elkaar battelen in 3 rondes. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
Ja, en dan krijg je natuurlijk, neem ik aan, een jury.
Ja, die jury.
Net als bij een kuur op de schaats.
Het begint een beetje te lijken op eigenlijk een soort talentenjacht of zo.
Ja,
hè?
Daarom.
Met een jury. Nou goed, die jury die stemt dan. En dan horen we wie de Olympische Spelen gaat winnen. Heel bijzonder.
Ik heb nog een berichtje met Prik. Er komen nieuwe regels op de energiemarkt die het stroomnet efficiënter moeten maken. Netbeheerders kunnen energie aansluiten aanbieden die op sommige momenten van de dag niet mogen worden gebruikt. En bedrijven die hun aansluiting lange tijd niet gebruiken, kunnen die kwijtraken. Dat staat volgens de Volkskrant in een rapport van de Autoriteit Consument en Markt. Dat wordt vandaag gepresenteerd. En het is natuurlijk belangrijk voor de energietransitie dat je een beetje verdeelt over de dag wie wanneer zijn stroom gebruikt.
Weet jij alles van ICT? Mooi! Omroep Flevoland zoekt een ICT'er voor gewone ICT-werkzaamheden, maar ook om al onze studio's draaiende te houden. Je bent medeverantwoordelijk voor beeld, geluid en onze website. En je werkt ook nog eens samen met 85 toffe en getalenteerde collega's. Samen met hen zorg jij ervoor dat ons nieuws bij Flevolanders terechtkomt. Kijk nu op omroepflevoland.nl en wie weet werk jij binnenkort bij het leukste mediabedrijf van Flevoland. En bijna vergeten, het gaat om een baan van 36 uur per week.